In dit laatste hoofdstuk waren wij eerst terecht op Malta. Op dat merkwaardige eiland en een stukje geschiedenis waarbij Paulus en zijn en de zijnen, de gevangenen, alle 276, terechtkomen op dit eiland waar ze door de barbaren, die geen Grieks spreken dus, waar ze door de barbaren worden verwelkomd en waar zelfs Publius, de belangrijkste man van het eiland, zo heet dat, de voornaamste van het eiland, vers 7 was dat, en zijn vader gezegend worden via de apostel Paulus en het bezoek van dit gezelschap. Ik las, niet zo lang geleden las ik een verhaal, een commentaar op dit hoofdstuk van een Joodse Bijbelcommentator, Joods van huis uit, dat wil zeggen het was een christen, maar ik zal zijn naam niet noemen vandaag. Maar die schreef, nou ja, sommigen willen in, het was in een voetnoot, sommigen willen in de geschiedenis van Handelingen 27, die schipbreuk en het verblijf van de Paulus en de zijnen op dat eiland in Malta, willen ze een stukje kerkgeschiedenis zien. Bijvoorbeeld het schipbreuk van de christelijke kerk tot aan de dagen van Constantijn. Want de geschiedenis hier op Malta is dan, zal dan overeenkomen met keizer Constantijn, die het christendom omarmde. Waardoor de christenen het christendom als zodanig rust kregen en een vaste plaats in de wereld en dat soort dingen meer. Daarna schreef de man erachteraan en zei, nou ja, maar er zijn talloze van dit soort verklaringen. Hij zegt, zijn er zoveel dat ik het beter vind om er maar helemaal niet op in te gaan. Ik vond het wel aardig, want daarna, in hoofdstuk 28, heb ik dat ook vast weer gehad, is sprake van dat men welkom geheten wordt in Rome, dat mensen hem tegemoet gaan enzovoorts. En toen zei hij, ja, die twee groepen die hem tegenkomen, wat was het in de Appiusmarkt en de drie tavernen enzovoorts, dat zou natuurlijk best wel uitbeelding kunnen zijn van de gelovigen uit de Joden en de gelovigen uit de heidenen daar in Rome. En dan denk ik, ja, maar dat kan je natuurlijk al helemaal niet bewijzen. Maar waarom wil je nou niet weten over die schipbreuk en die situatie op het eiland? Dat is belangrijk genoeg om daar wat van te vertellen. Maar ik heb al vaker gemerkt dat, en ik vond het eigenlijk treffend, dat een man die toch zoveel van de Bijbel weet, en anders zou ik dat ook sowieso nooit nagelezen hebben trouwens, maar een man die zoveel van de Bijbel weet en erover te vertellen heeft, dan bij dit soort geschiedenissen het laat afweten. Maar dat is nou precies mijn ervaring altijd met gelovigen uit de Joden. Zolang ze Joods achtergronden kunnen vermelden, is het prachtig. En zodra je de moed hebt om te zeggen, maar zou het iets met de 10 stammen te maken kunnen hebben, dan, ik heb nog niet anders meegemaakt dan dat men dan furieus wordt. Dan voelt men zich als Jood kennelijk toch in de positie bedreigd. Heel eigenaardig is dat. En in dit geval beschouw ik het maar gewoon als, een blinde vlek. Men ziet het over het hoofd. Maar voor mij spreekt het boek delen. Dat is een hele geschiedenis. En hij zegt dan gewoon, nou ja, dit wordt ons alleen geschreven om ons mee te delen hoe die reis verlopen is. Dan denk ik, ja, dan heb ik nog een paar vragen. Hoeveel reizen vinden we niet in de Bijbel waarvan we absoluut niks weten hoe het verlopen is? En reizen waarvan we alleen maar weten dat ze moeten hebben plaatsgevonden, maar we weten niet hoe en ook niet door wie. Ja, toch, ook in Handelingen trouwens. Maar goed, we zullen het daar verder niet over hebben. Ik vind het alleen een aardige bevestiging van deze gedachte, dat Malta de uitbeelding is van de positie van de 10 stammen, waar het evangelie, waar de zaligheid terechtkomt enzovoorts. Bovendien sluit het natuurlijk kort met het eind van het hoofdstuk, waar we nog wel het een en ander over te zeggen hebben. Namelijk bij die uitspraak komen wij terecht waar de apostel zegt in vers 28, het zij u dan bekend dat de zaligheid Gods de heidenen gezond is en die zullen horen. En die zullen wel horen, of hoe men het later maar vertaald heeft. Dat hoort uiteraard allemaal bij elkaar. En dat het naar heidenen ging, oké, dat is waar. Maar als je hier op het eiland terechtkomt, dan vraag je je toch af van welke heidenen dat dan de uitbeelding is. Het is toch een specifieke geïsoleerde categorie. Het is bovendien buiten het Romeinse Rijk, buiten de Griekse cultuur bovendien. Daar ergens zou die zaligheid dan terecht hebben moeten komen. Toch? Meer specifiek? Een ander volk, zei de heer, zal gegeven worden aan een ander volk dat zijn vrucht voortbrengt. En Paulus gebruikt bijna dezelfde woorden. Dezelfde zinnen, maar met andere woorden. Het wordt gegeven aan de heidenen en die zullen horen. Enzovoorts. Maar dat het hier aan het eind van Handelingen zo'n belangrijke plaats inneemt, dat laat zich raden. Normaal gesproken, althans dat zijn wij gewend, normaal gesproken aan het eind van een boek kom je bij de climax, kom je bij de ontknoping. Daar ging het al die voorgaande bladzijden naartoe. Dan wil ik niet zeggen dat dat nou de klassieke structuur is van een gemiddeld boek of iets dergelijks. En ook niet dat dat de gangbare structuur is van een bijbelboek. Er zijn bijbelboeken die gaan als een nachtkaars uit omdat ze in het midden een climax bereiken. Nee, dat meen ik serieus. Met sommige bijbelboeken heb ik moeite, vooral de laatste hoofdstukken. Want het gaat bergje af en dan langzamerhand gaat het licht uit weer. Enzovoort, dan ben je over de climax heen. Maar in Heren Handelingen weten we natuurlijk waar het naartoe gaat. Het gaat naar Rome, op de bladzijde van de Bijbel, expliciet, zichtbaar, in het openbaar. Maar aan de andere kant, het ging naar een plaats buiten de Griekse en Romeinse cultuur en dat wereldrijk enzovoorts. En Malta fungeert voor de gelegenheid als uitbeelding daarvan. En dat dat scheepje een beeld is van de gemeentelijke situatie, dat wil zeggen van de gemeente als zodanig. Ja, dat ligt er zo bovenop. Onze broeder noemde zojuist de Ark van Noach. Die heb ik niet eens genoemd in dat verband. Maar dat is ook zoiets, hè? Het stuurloze schip en waar komt het terecht? Nou weet ik wel dat het nogal wat meer voorstelt dan alleen de gemeente. Maar in de gemeente krijgt het net zo goed een toepassing. En daar gaat het maar om. Dat is ook wat de Bijbel zwart op wit zegt, hè? Nou ja, in Hebreeën 11 eventueel en anders wel in Petrus. Maar goed, ik laat het daar maar bij. Wij waren op dit eiland. Waar de vader notabene van de voornaamste van het eiland ook genezen werd, de bloedvloeiende man, zeiden wij. Dat is de makkelijkste aanduiding dan, hè. Zoals gezegd, gaat om 10 stammen en Publius is de uitbeelding van de koning, de voornaamste man van die 10 stammen en zijn vader van de oudere generatie, dus is daarmee de uitbeelding van Jozef en de beloften aan Jozef met betrekking tot eerst geboorterecht. En die worden gezegend, dat wil zeggen in het koninklijk huis komt het terecht, en zo was het historisch ook, en vandaar komt het terecht bij het volk als zodanig, dat ineens zwak, ziek en misselijk blijkt te zijn, althans die indruk krijg je. Als dit dan geschied was, vers 9, kwamen ook tot hem de anderen die krankheden hadden in het eiland en werden genezen. En in gedachten zie ik een grote menigte. Waarom weet ik niet, want misschien waren het er maar 3. Toch? Maar dat doet er niet toe. Gaat om het idee. De zaligheid komt terecht bij de regering, bij het koningshuis en vandaar bij het hele volk. En dat is de historie van deze dingen. Overigens, dezelfde man die ik zojuist citeerde, wiens naam ik uitdrukkelijk niet wil noemen, omdat de meesten van u die naam kennen, omdat hij voor in de Scofield-Bijbel staat, maar het was niet Scofield. Maar goed, die heeft ook een heel verhaal over. Ja, dan komen ze in Rome, en dan komen die broeders komen hem tegemoet. Waarschijnlijk 2 groepen, Appiusmarkt en de andere de 3 tavernen. Hoe heet het in de Bijbel? De 3 tabernakelen komen hem tegemoet. Er moeten dan 2 groepen geweest zijn, op een verschillende plek. 1 uit de Joden en 1 uit de heidenen. Maar daarna komt onvermijdelijk het grote probleem. Hoezo een gemeente in Rome? Dat weten wij niet. Paulus was er nog nooit geweest. Die hebben waarschijnlijk met aandacht zijn brief gelezen, al jaren daarvoor, maar dat zullen ze in de jaren erop ook wel gedaan hebben. De brief aan de Romeinen, waarin Paulus zegt dat hij verlangend is hem te bezoeken en dat soort dingen meer. Hij was het alleen niet van plan om dat te doen in ketenen, schrijft de man erbij, en dat zal ook wel. De gemeente in Rome was niet door Paulus gesticht. En zeker niet door Petrus, was meteen de volgende zin. Zeker niet door Petrus. Om de Rooms-Katholieken meteen tegen te spreken, natuurlijk. Maar hoe zeker dat is, weet ik ook niet. Maar officieel, men weet het dus niet. Nou ja, dat weten wij niet. En wat man ook niet wist, wat het betekent dat Paulus en de zijnen op dat eiland terechtkomen. Iedereen, hij zegt, er zijn vele meningen over wat dat zou kunnen betekenen. In onze dagen lang niet meer, hoor. Denkt niemand meer over na. Maar 100 jaar geleden nog wel, weet u wel, zoiets. Maar hij weet het niet. En dan denk ik altijd, ja, maar dan weet ik het wel. Dan is het wel duidelijk waar het over gaat. En dan weet je ook hoe dat zit met die gemeente in Rome. Of niet? Nou ja, daar hebben we het nog wel over. Maar in elk geval, die gemeente in Rome, of die gesticht is door het Britse vorstenhuis, dat zou ik niet met zekerheid kunnen zeggen. Maar dat die onder bescherming stond van, en samen kwam ten huize van de Britse vorst, daar ben ik zelf van overtuigd, ja. Omdat daar, nou ja, dat staat niet in de Bijbel, de Heilige Geest heeft het ons niet nagelaten, werd gezegd. Nee, niet in de Bijbel. Maar misschien heeft de Heilige Geest het ons toch wel nagelaten. Dan misschien niet 100% geïnspireerd. Maar er is toch wel het een en ander aan geschiedschrijving overgebleven. Van die tijd. Nou goed, maar daar gaat het dus uiteindelijk over in deze laatste hoofdstukken. Namelijk de zaligheid in de persoon van Paulus. Maar de zaligheid als zodanig komt ergens terecht. Dat wil zeggen bij een ander volk. Specifiek één ander volk. Enkelvoud, zoals het in Matteüs 21 staat. En dat zou zijn vrucht voortbrengen. En de woorden van Petrus zijn, of de woorden van Paulus hier zijn, het is gegaan naar de heidenen en die zullen horen. En de heidenen die Paulus in gedachten gaan moeten hebben, moet dus dat volk zijn waar de Heer Jezus over sprak in Matteüs 21. Die kent u toch of niet? Ja, ik zie nou een beetje snel vooruit eigenlijk, maar het staat er echt in het enkelvoud. En niet alleen daar, maar ook in Jesaja gewoon, hè. Het volk dat in duisternis wandelt. Het is niet het Joodse volk, want daar ging het licht uit. Toch? En het volk wat in duisternis wandelt, zou het licht opgaan. Ik bedoel, of het nou leuk vinden of niet, of het ons uitkomt of niet. Of het misschien ons volk was of niet, heeft er niks mee te maken. Het gaat erom wat de Bijbel daarover leert. En dat lijkt me toch een duidelijke zaak. En wat de geschiedenis er ons eventueel over leert. Hè? Nou goed, maar ik probeer dan maar weer een draad op te nemen. Die lui op het eiland werden genezen. En dan staat er, vers 10, die ons ook eerden met veel eer. Dat hebben ze in een koffertje gedaan. En daarna meegenomen, ja, die ons eerden met veel eer. Wij weten niet meer wat het betekent, hè, of wel? Het staat erachter gewoon, hoor. En als wij vertrekken zouden, bestelden zij hetgeen van noden was. Zij zorgden voor alles wat noodzakelijk was. Want eren in de Bijbel, in elk geval, heeft de betekenis van belonen. Nou ja, of dat helemaal het goede woord is, weet ik niet. Maar laat ik dan de taalkundige route nemen. Eer is honor, in het Engels. Honor. En een honorarium is dus gewoon eer. Maar in de praktijk moet je het opgeven aan de belasting. Een honorarium. Want je kan het natellen. Alles wat je kunt tellen, moet je belasting over betalen, dat weet u, hè. Nou goed. Er staat in de brief aan Timotheus of zo, staat dat de weduwen geëerd zouden worden. Maar wat het betekent, is dat ze zouden geld krijgen. Of althans, hetgeen van noden was. Gebruik dit woord dan maar, hè. Eer als zodanig betekent niks. Gaat eer is in de Bijbel iets materieels. Zo zonder meer. En dat geldt ook voor eer uw vader en uw moeder enzovoorts. Hè? Eer is niet maar een begrip, een idee. Eer is tastbaar in de Bijbel. Nou, die ons eerden met veel eer. Kortom, zij bestelden ons hetgeen van nodig was toen wij vertrekken zouden. Dat is, ze kregen wat mee op de reis. Dit Verzwakte snelletje, zal ik maar zeggen, van die schipbreuk. Ze doen er trouwens tamelijk lang over. Met hier en daar een oponthoud. Ze blijven nog onderweg, ergens een week. In Puteoli, geloof ik, was het. Hoe heet die plaats? Puteoli. Weet je veel, ja. Maar goed, vers 11. Na 3 maanden, want alles gaat hier na drie dagen, na 3 nachten, na 3, wat het maar was. Nu is het na 3 maanden. Omdat dat de vaste term is. Na 3, dat is op de 3e, als het tijdsaanduiding is, weet u wel. Het houdt altijd verband met onze tegenwoordige bedeling. Dat niet alleen, maar zelfs primair, het houdt verband met vervulling van Gods beloften. Want dat is wat 3 voorstaat. 3 is belofte. Dat wat beloofd is en noodzakelijk komen moet. Dus na 3 komt het dan ook gewoonlijk, hè? Hier ook. Nou goed, ik ga al die dingen niet noemen. Dan staat er, na 3 maanden voeren wij af in een schip van Alexandrië. Het is ook wel aardig, Alexandrië, dat is Egypte, hè? Even kijken, van Cleopatra, zeg maar. Dan weet u precies waar we het over hebben, hè? Een Egyptisch schip. En het zou moeten varen naar Rome. Dan heb je de hele geschiedenis, de hele heilsgeschiedenis in een notendop. Begint bij Egypte. Bij de slavernij in Egypte. De uittocht uit Egypte. En wat ik wel eens vertel, zo tussen neus en lippen door, zonder het ooit te beargumenteren, is dat bij ter gelegenheid van de uittocht uit Egypte, waarbij de kinderen Israëls naar het oosten gingen, namelijk naar de Schelzee, in de richting van de Schelzee, de golf van Aqaba, maar dat zeg ik er nu ook maar een keer bij, maar naar het oosten gingen, dat een deel van Israël blijkbaar, dat blijkt uit tellingen en zo, maar de, vooruit, dat een deel blijkbaar de andere kant op is gegaan. U moet niet vergeten dat bij diezelfde gelegenheid het Rijk, het grote Egyptische Rijk, ten onder ging. Ik was er niet op bedacht dat ik het zeggen zou. Dan had ik nog even nagekeken, was het nou het Oude of het Middenrijk? Maar goed, dat weet ik nou zo gauw niet meer. Want het is een heel gedoe met die Egyptische geschiedenis. Maar goed, ik heb het ergens ooit bij elkaar gezocht en opgeschreven. Maar in ieder geval, volgens de Bijbel ging Egypte, het Egyptische Rijk ten onder, farao en zijn legers en de hele spul verdween in de Schelzee. Die is trouwens diep genoeg voor dat doel. Honderden meters, ik geloof dat het op diepste punt 1100 meter diep was, maar misschien ben ik al buis. Als ik het zeg, dan denk ik altijd, dat kan toch niet waar zijn? Anderhalve kilometer, nog dieper, 1600. Ja, dat is die grote slenk waar we het zaterdag over gehad hebben. Diezelfde Rift Valley is dat nog steeds. Van Sodom en de Jordaan en van het meer van Galilea. En het is allemaal eigenlijk dezelfde plek, als het helemaal over gaat. Hè? Het ene is wat noordelijker, het andere is wat zuidelijker, maar het is altijd hetzelfde. Denk eraan als je dat bruggetje overgaat. Weet je, de LNB Bridge, weet je niet. Verschrikkelijk. Nou goed, daar zullen we het niet over hebben. Na 3 maanden voeren wij af in een schip van Alexandrië. Genoemd naar Alexander dus, naar Alexander de Grote. Na de verdeling van zijn rijk in door de Ptolemeën enzovoort. Maar goed, dat doet er nou allemaal niet toe. Maar je zit in die Bijbelse wereldrijken in elk geval. Maar de eerste daarvan, uit de reeks van 7, is inderdaad Egypte. Daar is het allemaal begonnen. En nu volgen we de korte route. Want wat ik zei, is een deel ging oostelijk, maar een ander deel ging westelijk. Namelijk de zee op en bevolkte vervolgens het Iberisch Schiereiland. Genoemd naar henzelf, de Iberiërs, namelijk de Hebreeën. Dat kan je missen. Waar zou de naam anders vandaan komen? Hè? Iberiërs. Van Hebreeën, dat is het woord. Enzovoort. Maar die zijn dus niet meegegaan achter Mozes aan. Maar toen ze naar het oosten die groep van Mozes uittrok, om zo te zeggen, ging het mis met heel Egypte feitelijk. Daar stond het van de ene dag op de andere dag stil. Er was geen regering meer niks. Kortom, het Rijk ging ten onder. Dat is de gelegenheid om het land te verlaten als je het ooit van plan was geweest. En als je had gedacht, liever niet achter Mozes aan, want straks krijgen we die 10 geboden. Dat lijkt me wat te veel. Dan ga je gewoon de andere kant op. Ik bedoel, het is heel voordat. Ik vertel het natuurlijk wat laconiek. Als ik het serieus vertel, moet ik u de serieuze argumenten verder voor geven. Dat was niet van plan. Maar het lijkt me toch zeer aannemelijk dat dat zo gaat. Dat men dat zo doet. Goed. Je kan altijd denken nog, er waren mensen 40 jaar daarvoor die in Mozes niks zagen zitten, die in hem geen verlosser herkenden. Er zijn er waarschijnlijk ook geweest die 40 jaar later gedacht hebben, daar heb je die man weer. Mijn grootvader of mijn vader heeft me er nog over verteld. Komt die figuur. Oud en grijs, 80 jaar oud en die komt alsnog, komt hij het weer proberen. Mij niet gezien. Maar toen het Rijk ten onder ging, was natuurlijk een goede gelegenheid. Als je dan niet achter Mozes aan wil naar het oosten, dan ga je dus weg naar het westen. Bijvoorbeeld met een schip van Alexandrië. Heb je dat? En zo zijn we weer in vers 11. Na 3 maanden voeren wij af in een schip van Alexandrië, dat in het eiland overwinterd had, hebben we tot teken Castor en Pollux. Statenvertalers hebben het ons weer uitgelegd. Want het had ook kunnen wezen Apollo en Hercules. Maar dat hebben ze toch maar niet ingevuld. Het had ook gekund. Het zou tweede keus geweest zijn. De Dioscuros. Dat wil zeggen tweelingen. Dat staat er ook echt. De Dioscuroi. Dat is het. De Dioscuren zeiden wij vroeger in het Nederlands trouwens ook hoor. Dat is een tweeling. En ze worden genoemd Castor en Pollux bij gelegenheid. Er zijn ook andere namen voor, zoals ze zegt, dat ook Hercules en Apollo kunnen zijn. Maar vooruit, normaal is ze Castor en Pollux. En we kennen ze als die tweeling die meeging met de Argonauten. Onder leiding van Joshua. Maar hij had een Griekse naam, toen heette die Jason. Hij had ook Jezus kunnen heten, dus. Dat is een andere omzetting van dezelfde naam. Jason en Jezus is eigenlijk hetzelfde. En Jason kennen we als de baas van de Argonauten. Dat wil zeggen een hele schip met allerlei personeel erin onder leiding van Jason. Het is toch wel aardig, want we kennen een schip onder leiding van Paulus. En we kennen een schip onder leiding van ene Jozef. Enzovoorts. En een 12-tal, met zoveel waren die Argonauten eigenlijk? Volgens de verhalen. Het is geloof ik niet helemaal duidelijk, maar ik dacht dat er ook 12 waren. Maar vooruit. Ja, maar waaronder deze tweeling, Castor en Pollux. En zij gingen op zoek in het scheepje over de woeste baren, met allerlei ellende onderweg natuurlijk, gingen zij op zoek naar het gulden vlies. De gouden vacht, schaapsvacht. Zij wilden graag met goud bekleed worden. Namelijk met het kleed van één schaap. En u begrijpt dat dat niet zo ver van de Bijbelse symboliek afstaat. Want men zou bekleed worden met het kleed van Christus zelf, met zijn rechtvaardigheid. En dat is inderdaad dus het kleed van één schaap, want de Heer wordt voorgesteld als een schaap en bovendien is het eeuwig en dus is het van goud. En los daarvan, hoe komt de mens op het idee van een gouden schaapsvacht? Zou dat prettig zitten of zo? Zou het warm wezen? Ik ben bang voor niet. Daarvoor is het veel te geleidend. Warmtegeleidend namelijk. Dat is meestal koud hoor, als je het mij vraagt. Dat is gewoon een verzameling gouden koelribben. Denk erom dat het koelt. Lijkt me niet goed. Hoe komt men op het idee? Vanwege die symboliek uiteraard. Men zoekt naar eeuwig leven. Toch? We hadden net zo goed op zoek kunnen gaan naar de steen der wijzen. Of naar het levenselixer. Of hoe dat allemaal maar heten mag, hè? Naar de oorzaak van eeuwig leven. Maar men komt er terecht bij Christus, daar moet het de uitbeelding van zijn. Kortom, het hele verhaal van die Argonauten is een verbastering van de oude overlevering vanaf Adam, om zo te zeggen, omtrent Christus, omtrent de verlosser die komen zou. Kan niet missen. En de plaatjes daarvan vinden we, zoals ik altijd zeg, aan de sterrenhemel, dat wil zeggen op de klassieke sterrenkaart. En daar komen we inderdaad tweeling ook tegen. Het zijn van de tekens van de dierenriem zelfs. En van de 12 tekens van de dierenriem bedoel ik tweelingen. En de Argos komen we ook tegen. Hoort wel niet bij de dierenriem. Maar is er uiteraard, zoals alle beelden, aan gerelateerd. Het grote schip, hè. Helemaal in het zuiden ergens. Nou goed, dat doet er nou ook verder weinig toe. Maar dit teken, het schip heeft tot teken Castor en Pollux. Dat wil zeggen tweelingen. Maar ook als je niks weet van de Griekse mythologie die er aan vast hangt, Dan is het makkelijk genoeg. Hè? Aan Castor en Pollux heb je dan niks. Maar als je gewoon leest tweelingen, of een tweeling, dan weet je het helemaal zeker hoe het zit, hè? Want die twee, dat is altijd een uitbeelding van de gemeente. Nou ja, het is een uitbeelding van de eerstgeborene. Maar het is een lijn heel de Bijbel door die uitkomt bij de gemeente. De tweeling, dat wil zeggen, het is er eigenlijk één. Daarom weten we nog niet of we nou tweelingen moeten zeggen of een tweeling. He? Het is er één, maar toch zijn het er twee. Het is er één en je krijgt een dubbel deel. Dat is de eerstgeborene. Het is niet voor niks dat je in de Bijbel als eerstgeborene dus bij gelegenheid een tweeling tegenkomt. Zoals Esau en Jacob. En Efraïm en Manasse, toch? Ze hebben mij trouwens wel eens verteld, maar ik weet het niet zeker. Ze hebben mij trouwens ooit serieus verteld dat als er een tweeling geboren wordt, is het meestal het eerste kind, dat wil zeggen de eerste bevalling. Of de vierde, als ik me goed herinner. De derde, sorry, dank je. Ja. Dus het is lang geleden dat ze me dat verteld hebben, hè? Toch, ja. De eerste of de derde, of dat in de praktijk zo is, weet ik niet, is ook moeilijk na te gaan. Want dan moet je miskramen ook meetellen en abortussen, want tegenwoordig weet je dat allemaal niet meer natuurlijk. Maar volgens oude statistieken was het zo. Het was of de eerstgeborene of het is de derde, maar een derde in de Bijbel is eigenlijk altijd een dubbele. Derde is drie en vier samen namelijk. Gewoonlijk, hè? Maar goed, ga ik verder niet uitleggen. Maar je komt dan via zo'n teken tweelingen inderdaad meteen bij Efraïm terecht, bij het instammen van Israël. En in elk geval bij de gemeente, met zijn eerstgeboorterecht. Dat kan al niet missen. Maar via Castor en Pollux kom je daar natuurlijk ook. Het is de naam van een sterrenbeeld, tweeling. En in alle talen heeft de naam de betekenis van tweeling of een betekenis van verenigd of gekoppeld, implicerend dat het er twee zijn, maar dat ze aan elkaar gevoegd zijn. Dat heet in het Nederlands gekoppeld. Dat betekent dat twee samengevoegd zijn. Ja. Het aardige ervan is trouwens dat we de Hebreeuwse naam van dit sterrenbeeld tegenkomen in het Oude Testament, in een wat lastig schriftgedeelte over de bouw van de tabernakel. In Exodus 26, vers 24, daarna nog een paar keer geloof ik hoor. Exodus 26, vers 24, waar het gaat om de staande berderen van de tabernakel. Daar staan de, zeg maar, planken, hè? Van de tabernakel. Ja, de ene zijde, de andere zijde, maar dan krijgen we nog de westkant. Dat wil zeggen de kant van de smalle kant aan de kop tegenover de deur, om zo te zeggen. Hè? Je loopt erin en je loopt dwars door de gordijnen heen. En tegen die wand. En die is links en rechts in de hoek natuurlijk verbonden met de zijwanden. En hoe dat nou precies was, dat weten wij nu nog niet, want de beschrijving is ons niet duidelijk genoeg. Maar het blijkt wel dat er sprake is van twee planken. De een behoren tot de zijkant, de andere tot de kopse kant of zo. En die twee zijn aan elkaar gekoppeld. Dat is het woord. Aan elkaar gekoppeld met ringen. Of met een ring. Heb je dat? Twee aan elkaar. Het is een beschrijving, ik kan er echt niet uitkomen, ik kan er niet uit constateren wat nou eigenlijk de constructie was. Maar ja, ik heb de ambachtsschool ook niet gehad, dus. Hè? Dit staat aan elkaar. Sommigen zeggen, staan tegen elkaar en is aan de bovenkant een ring ingemaakt. Die kun je er weer uithalen en aan de onderkant ook, of zoiets. Weet ik veel. Het is niet een kwestie van ringen en haakjes, ik begrijp het ook niet. Maar de ring staat voor eeuwigheid en gekoppeld, twee aan elkaar gekoppeld tot één. Ja, misschien is dit de oplossing dus, hè? Want ook de tabernakel is in hoge mate een beeld van de gemeente. Nou ja, dat staat in het Nieuwe Testament dat dat zo is, dus dat is makkelijk genoeg. En je mag verwachten dat je daar ook iets in terugvindt met betrekking tot dat eerstgeboorterecht van Jozef, dan wel van Efraïm en Manasse. Daar heb je een tweeling dus. Maar goed. Maar misschien is het dat wel, dat het daarop wijst. Er is iets met een tweeling. Nou, in ieder geval, dat woord wordt er gebruikt. Gekoppeld. Als tweelingen samengevoegd is het vertaald. Dat is leuk, want ik meen me te herinneren dat het twee keer vertaald is dan. Als tweelingen samengevoegd. Maar het woord tweeling zit er wel in. Maar via tweelingen kom je ook bij de eerstgeboorterecht kwestie in de Bijbel. Dus brengt je daar altijd, hè? Dat overigens een schip dit tot teken heeft, dat is niks bijzonders, want ongeveer alle schepen hebben dat tot teken. Ik overdrijf wat. Maar kijk, ik ben opgegroeid aan de Oude Rijn in de dagen dat er nog schepen langskwamen. Die voeren dus als het ware langs de achtertuin. En meestal heten ze Op Hoop van Zegen. Nee, meestal heten ze Op Hoop van Zegen. En dan 1, 2, 3, 4, 5. Zal ik maar zeggen, die schepen heten allemaal zo, van een en dezelfde bedrijf, kennelijk rederij. En dan een rugnummer gewoon, hè. En de andere naam was inderdaad Eben Haezer. Omdat het wat korter was dan tot hiertoe heeft de Heer ons geholpen. Dan staat het dus netjes in het Hebreeuws op, hè. Eben Haezer, maar dat is het ongeveer. Ik bedoel, ze heten allemaal hetzelfde, eigenlijk. En dat is met deze schepen ook zo, want Castor en Pollux werden geacht, laten we zeggen, de beschermheiligen te zijn. Nou, goden vooruit. Maar de beschermheiligen te zijn van de scheepvaart op een of andere wijze. En in het bijzonder van piraten. Maar goed. Maar van de zeevaart. Waarom ook niet? Ze zijn bekend geworden, die figuren, vanwege de Argos, dat schip van de Argonauten enzovoorts. Dus met scheepvaart hadden ze iets van doen. Kent u het Sint-Elmersvuur? Hè? Sint-Elmersvuur? Dat is een vuurbal. Zoals die in de natuur, onweer enzovoorts. Dat is een vuurbal. Als die voorkomt en die springt in de mast van het schip, het hoogste punt namelijk. En dat blijft daar een poosje hangen. Sint-Elmersvuur, vuurbol op de scheepsmast. Men beschouwt het als een gunstig voorteken en het wordt uiteraard toegeschreven aan Castor en Pollux. Is trouwens nog een mooi verhaal over, want Pollux was onsterfelijk en Castor was sterfelijk. Dat is wel een tweeling, maar misschien niet eeneiig. Weet je veel? Pollux was onsterfelijk, zeg ik het goed? Pollux was onsterfelijk en Castor was sterfelijk. En toen Castor stierf, toen verdeelden ze het door beurtelings een dag op de Olympus en in de Hades door te brengen. De een ging dood, de ander bleef leven, maar ze ruilden van plaats om de andere dag, is het idee. Het is trouwens toch wel een aardige dat er verschil is in die tweeling, hè? Dat wil zeggen, ze horen bij elkaar, ze delen alles, maar niettemin, voor zover er onderscheid is, Pollux stond boven Castor, want Pollux was onsterfelijk. Hercules, in de andere taal. En de andere was Apollo, die stierf. Nou goed, het doet er niet toe, maar iets dergelijks vind je dus ook bij de bekende tweelingen, hè? Ze horen bij elkaar, ze delen elkaars lot, ze worden met elkaar geïdentificeerd, maar de een staat boven de ander. Dat heb je, bijzonder komt dat tot uitdrukking in Ephraim en Manasse, die allebei de stam van Jozef zijn, hè? De ene is het ene deel, de andere is het andere deel ervan, maar het is de stam van Jozef die verdeeld wordt in tweeën, dan Ephraim en Manasse. Maar niettemin, als het er helemaal om gaat, Ephraim vertegenwoordigt Jozef en Manasse. Ja, eigenlijk ook, maar overdrachtelijk vertegenwoordigt hij toch Juda. Dan wordt zijn naam, Manasse, geassocieerd met Mosje, scheelt maar één letter, met Mozes. En Ephraim en Manasse samen zijn typologisch de uitbeelding van de 10 stammen, Ephraim, en de 2 stammen, Manasse. Alleen Manasse hoorde er niet bij, maar daarom kan hij er wel een uitbeelding van zijn, toch? En dat is hij dan ook. Samen vertegenwoordigen ze dus overdrachtelijk geheel Israël. Zijn ze 1, maar niettemin, de nadruk ligt op Ephraim, want aan hem worden de beloften gegeven over het hoofd van Jozef heen enzovoorts. Nou goed, ik weet wel, dat zijn ingewikkelde dingen. Maar je moet er een beetje oog voor krijgen, hè. Vanuit overigens in... moet ik even kijken. Waar was dat? In de... Oh, dat is in een van die uitbeeldingen. Ja, dan weet ik het weer. Dat is de sterrenkaart van... dat wil zeggen, hoe heet zo'n ding? Ja, de sterrenkaart van Dendra. Nou ja, het is niet een kaart, het is een stenen ding uitgehaakt. En je vindt hem al lang niet meer in Dendra, maar in het Louvre. Daar hangt hij ergens, wat is zo'n ding, geloof ik. Een meter of twee, denk ik. Dat valt wel mee. Die hebben de Fransen uit Dendra in Egypte uit een tempel weggehaald. Weggehakt. En daarna in het Louvre opgehangen. Maar nou ja, goed. Hij is wereldberoemd, maar hij was lastig te vinden. Je schouwt je een ongeluk een dag lang om... te weten waar je het ding vindt. En als je ervoor staat, heb je niet in de gaten dat hij het is. Maar goed. Maar dat is de klassieke sterk. Als u ooit van mij een sterrenkaart gehad hebt, is het een tekening. Is die nagetekend van die van Dendra. Maar op die kaart wordt tweelingen voorgesteld, niet als twee mannetjes, maar als een man en vrouw. Uit Egypte. Komt hij dus erg oud, maar daar is het nog man en vrouw. Maar daar verandert weinig mee, want dat is nog altijd 2-1 gemaakt. En als u het mij vraagt, is het nog steeds Christus en de gemeente als één geheel. De betekenis verandert er niet mee. Hoe je het uitbeeldt, ja, dat is kwestie van kunst. Het is kwestie van hoe je het ziet, wat je belangrijk vindt en wat niet. Maar ik denk dat de betekenis gelijk blijft. In ieder geval, teken heet altijd gekoppeld. Dat wil zeggen een tweeling. Behalve dan die Griekse naam, Dioskuroi, dan betekent het ineens... dan is het een tweeling. Maar letterlijk zou het vertaald moeten worden trouwens met de zonen van God, dan wel de zonen van Zeus. Wij vertalen het met tweeling Dioskuroi, maar strikt genomen de zonen van Zeus. En dat zijn dan Hercules en Apollo, ja. Maar goed, dat ik daar nog meer van... Nou ja, laat me zitten, want daarna wordt het een verhaal over de sterren in dat teken. Maar daar gaat het nou niet meteen om. Het gaat er om het teken als zodanig, ook in de astrologie, of astronomie moet je eigenlijk zeggen, omdat het oud is... de uitbeelding altijd hetzelfde leert, namelijk het gaat erom de twee verbonden zijn tot één, met nogal wat aspecten ervan. Ook een begrip dat licht gebracht zou worden, zit in de naam opgesloten trouwens. Maar goed, ik ga daar niet verder op in. Maar het is een voor de hand liggend teken, om het te vermelden is dus ook nogal tamelijk overcompleet. Er wordt niet op teruggekomen, wat maakt het ons uit, zodat overblijft waar is het teken een teken van. En het antwoord is van Christus, de eerstgeborene, maar daarna toegepast op onze tegenwoordige tijd. En dus op Jozef, Efraim. Maar ja, die kwamen we al tegen in de voorgaande verzen op Malta. Dat wil zeggen, ook overdrachtelijk uiteraard. Hè? Daar gaat het maar om. Nou goed, zij voeren af met een schip van Alexandrië vanaf Malta. En toen kwamen zij aan in Syracuse. Dat is aan de... Dus een beetje recht naar het noorden. Dat is hier aan de oostkant van Sicilië. Ze bleven daar 3 dagen. Ja, het is altijd 3 dagen, zei ik. Lijkt me wat lang. Ik denk, als ik op Sicilië kwam, ging ik gauw weer weg. Daar verdwaald raakte. Want je zal maar in handen komen van de maffia, nietwaar? Eerst Napels, ja, dan mag je wel voortmaken, Hans. Nou goed. Van waar wij omvoeren en kwamen aan het Regium. Dat is... staat die erop? Ja, staat erop. Zuidwestpunt van de Waas. Zo te zeggen, van Italië. Officieel het vasteland. Straat van Messina. Oh, heet die zo? Messina, gelooft wel, hè? Messina, ja? Toch nog wat geleerd op school. Nou goed. Van Sicilië naar Italië. Drugscheepvaartverkeer daar. Hebben ze me ooit wel eens een keer verteld. Wat je met die namen moet, weet ik ook niet. Want Regium betekent gewoon wat het betekent. Wij kennen het als regio. Een gebied. Daar kun je dus weinig mee. Of je moet zeggen, er zal wel een speciaal gebied bedoeld zijn, maar dat weet ik ook niet. Weinig aan vaste knopen. En Syracuse, aan het oosten van Sicilië, dat heeft een rare naam. Ik vertaal het met de Syrische auditie. Dat is niet, hoe moet je dat zeggen? Een horing, een auditie. Kom je luisteren. Dat wil zeggen, er wordt geluisterd naar iets uit Syrië. Men hoort daar Syrië. Of zoiets. Wat je ermee moet, ja, het zal wel iets van doen gehad hebben. Misschien is het zo dat men in dat gebied ooit Syrisch sprak. De taal van de... Van de, hoe heet ze, die zeevaders van de... Hè? Fornis, dank je. Al die namen, jongens, daar raak ik helemaal van op tilt altijd. Dat duurt me te lang. De Fornisjes, misschien is het dat. In het verband waarin wij het lezen, denk ik altijd. Ja, punt 1. Syrië wordt in de Bijbel geassocieerd met het Tienstammen Rijk op nogal wat plaatsen. Denkt u maar aan de Syrisch-Fornisische vrouw. Dat was weliswaar niet helemaal in Assur, dat was in Syrië, hier ergens. Maar ze is een uitbeelding van de tien stammen, buiten het Joodse volk en dan naar het noorden. Waarschijnlijk is dat alleen maar zo, omdat de route vanuit Palestina naar Assur, waarin de tien stammen verdwenen zijn, gaat naar het noorden. Hè? Ik bedoel, gaat niet hemelsbreed, want ze gingen niet per vliegtuig. En het was door de woestijn, dat is niet verstandig. Dus het is langs de waterstromen, uiteraard, daar loop je ook het meest vlak. Dus je gaat eerst langs de Jordaan of langs de zee naar het noorden. Tussen die bergruggen door, naar het noorden. En dan kom je hier in het noorden bij de, zeg maar ongeveer bij de bronnen van de Eufraat. En de Tigris, Eufraat eigenlijk in de eerste plaats. En daarna ga je dus rechtsaf. En volg je de Eufraat en dan kom je vanzelf in Ur der Chaldeeën of waar het allemaal maar was. In Mesopotamië. Inclusief Babylon. En dat is dus altijd de route, hè. Het is, Israël werd bedreigd niet uit het oosten, maar altijd uit het zuiden of uit het noorden. En als ze uit het oosten kwamen, kwamen ze of uit het noorden of uit het zuiden het land binnen. Dat is ook bepalend voor de hele geschiedenis van het land. Het is de route, het ligt bovenop de weg, zal ik zeggen, op de route. Nou, er zijn drie routes overigens. Op de route van het oosten, de oosterse wereld en noordelijke wereld uiteraard, naar Egypte. En dat was een wereldmacht altijd. Soms niet nummer één, maar toch altijd een belangrijke invloed. Dus die karavaanroutes, die kwamen allemaal door Israël. En je hebt een weg langs de kust, je hebt een weg meer het binnenland door. En je hebt dan oostelijk van de Jordaan heb je, ik wijs hier, maar ik moet hier een beetje wijzen. Oostelijk van de Jordaan heb je dan de bekende King's Highway, hè? De Koninklijke Weg. En de Via Maris, die heb je hier langs de kust, dus de weg langs de zee, zo heet dat, komt ook in de Bijbel voor. En dan heb je er nog een tussenin die naar het zuiden loopt. Maar goed, maar het is de doorgangsweg, hè. En aangezien men het Noordelijke Rijk is weggevoerd naar het noorden, wordt het land noordelijk van Israël meteen gezien als land daarheen zijn de tien stammen gegaan. Dat wil zeggen, ze zijn er doorheen gegaan. Maar in de Bijbel functioneert Syrië wel degelijk als de uitbeelding van tien stammen en worden ze met elkaar in verband gebracht. Ze konden trouwens ook redelijk goed met elkaar vinden, over het algemeen, hè. Ga ik allemaal maar verder niet op in, maar als er in Syrië geluisterd wordt, je vraagt je ja, waarom we die naam tegenkomen, hè? Of in het Syrisch geluisterd wordt, zou dat andere volk waar de zaligheid naartoe ging, zal het Syrië geweest zijn dan? Eventueel. En dan zeg ik nee. Maar via Syrië worden we doorverwezen naar Assur en via Assur worden we doorverwezen naar de tien stammen van Israël. Zo zit je in elkaar. En als dat niet betekent, nou, dan betekent het niks. Ook goed. Ze kwamen er langs in elk geval. En regium, ja, dat zal toch wel moeten voorstellen een bepaald gebied waar het evangelie naartoe ging. Maar waar was het? Nou ja, op een eiland. Alleen het is nou niet Malta, het is Sicilië. Maar waar het werkelijk naartoe ging, uiteraard, dat weet u langzamerhand, hè? Goed. En daar staat er, en alzo na een dag, alzo na een dag, al die commas zeg, en alzo na een dag de wind zuid werd, kwamen wij de tweede dag te Puteoli. Dat wil zeggen, dat ging voor de wind. Letterlijk.
Langs de kust, naar het noorden. Puteoli ligt hier. Soms denk ik dat het een merk is van sardientjes of zoiets. Of van olijven op olie en zo. Puteoli, is dat een merk ergens van? Of niet?
Bertoli.
Hé? Nou ja. Oké, laat me zitten. Vers 13, Puteoli. Wat het betekent, putten. Dat wil zeggen, minerale bronnen. Die schijnen daar in de buurt ook te zijn en daar is de plaats naar genoemd. Nou goed. En het is feitelijk de baai van Napels, hè? Het is de haven van Napels eigenlijk. Ik las ergens de haven van Rome, maar dat is een misverstand, hè? Dat is weer een andere plaats. Ja, waarvan we de naam vandaag dus niet te binnen wil schieten, want die namen gaan vandaag niet. Maar die zoek ik nog wel eens op, hè. U weet, Rome ligt ook niet aan de kust. Dus je hebt een kustplaats ter hoogte van Rome. Dat is de haven. Zoals Korinthe is een havenstad, maar de echte haven is Kenchreën. Korinthe lag niet aan de... Hè? Ostia. Zie, daar heb ik nog één keer Italiaans gegeten om van aardigheid. Zal toch één keer proberen. Daar heb ik gezegd, van mijn leven eet ik geen Italiaans eten meer. Maar dat was in Ostia. Wat was het, lasagne? Of was de pizza? Nou goed. Jongens. Maar het was wel een mooi strand trouwens. Ja. Vooral lang. Nou goed, doet er niet toe. Ostia, ja inderdaad, ja. De Via Ostiensis van Rome naar Ostia. Ja, met die piramide, nou goed, dat doet er niet toe. Vers 14, Puteoli, al waar wij broeders vonden en werden gebeden 7 dagen bij hen te blijven en al zo gingen wij naar Rome. Dat wil zeggen, in Puteoli kwamen ze gelovigen tegen. Dan mag ik aannemen dat dat onder broeders verstaan wordt. Soms wordt onder broeders ook verstaan Joden, dat kan ook nog. U weet wel, mannen broeders, en, in Handelingen 2 enzovoort. Maar ik neem aan dat dat hier niet de bedoeling is. Zodat ze hier gelovigen vonden en zij bleven daar 7 dagen, waarschijnlijk ook bij de minerale bronnen. Ze zullen wel geacht worden geneeskrachtig te zijn, dus laten we zeggen, het was een koeroord. Of dat woord al bestond, weet ik niet, maar vooruit. Maar ze bleven er 7 dagen. Als gevangenen, notabene. Erg veel haast hadden ze blijkbaar niet. En dan staat er in vers 15, en vandaar kwamen de broeders van onze zaken gehoord hebben, ons tegemoet. Dan zijn het broeders uit Rome, en als dat gelovigen zijn, en dat zijn ze, dan zal dat ook gelden voor de broeders in Puteoli. Maar goed, vers 15, ze kwamen ons tegemoet tot Appiusmarkt. Forum Appii. Ja, Appiusmarkt aan de Via Appia, hè? Want dat is het, dus die weg zuidelijk langs de, van Rome naar het zuiden langs de kust, Via Appia. De Appiusmarkt en de 3 tabernen. De 3 herbergen. Dat is niet dezelfde plek, dat is op de kaart ook netjes vermeld, er zit 1 kilometer of 10 tussen. Vandaar dat het idee is dat het 2 verschillende groepen waren uit Rome. En de ene kwam Paulus al tegen in de Appiusmarkt en de andere, eindje dichter bij Rome, de 3 tavernen. Tavernen, mooi hè, tabernakelen, tavernen. Jij herkent het woord meteen. Wij denken dat het een kroeg is, tavernen, maar bij nader inzien was het dat ook, maar wij noemen dat gewoon 3 tenten. Hè? Een tent.
Zakenrelaties van Paulus. Wat zei je? Waren
zakenrelaties van Paulus. Ja, vast wel, ja. Nou goed. Maar ze kwamen hem tegemoet vanuit Rome. Vandaar nog flink aan te gaan. Vanaf de Appiusmarkt wordt de route naar Rome geacht nog 65 kilometer te zijn. Maar goed, dat kun je in een dag doen en anders in 2 dagen. En op de fiets in 1,5 uur. Maar dan moet je wel heel hard fietsen. Maar er zijn tegenwoordig middelen voor, hè? Goed.
Goed. Vers 16. En toen wij te Rome gekomen waren, gaf de hoofdman de gevangenen over aan de overste des legers. Julius was het, hè? De hoofdman, tenminste, dat mag ik aannemen, staat er niet bij. Misschien was hij inmiddels vervangen. Dat kan in dienst, militaire dienst, allemaal maar zo. Maar vooruit, hè. De hoofdman gaf de gevangenen over aan de overste des legers in Rome. Maar aan Paulus werd toegelaten op zichzelf te wonen met de krijgsknecht die hem bewaarde. Misschien aan anderen ook, dat weten wij niet. Maar dit is kenmerkend dan toch voor een vrijwillige... Een vrije gevangenen, zoals dat heette, dat waren gevangenen die alleen gevangen waren omdat ze er zelf voor gekozen hadden. En dat is het geval van Paulus natuurlijk. Hij had zich beroepen op de keizer, hebben wij gelezen, een paar hoofdstukken eerder. Als hij het niet gedaan had, hadden ze hem al vrijgelaten. Dus het heet custodia, dus gevangenschap, liberia, in vrijheid. Of andersom, liberia, custodia, weet ik veel. Dat doet er ook niet toe. En u weet waarom ik de term noem. Ik heb het niet uitgevonden. Het is bekend, dat systeem. Dus hij was op eigen kosten gevangen. Het ging om zijn eigen rechtszaak. Die moet hij dan ook zelf bekostigen feitelijk. En in ieder geval moet hij zelf voor een verblijfplaats zoeken en zorgen en al dat soort dingen meer. Niettemin was hij een gevangene. In die zin dat hij verbonden was aan een krijgsknecht. Men zegt buitenshuis. Met een keten en binnenshuis vrij. Maar hij stond dus altijd onder bewaking van één krijgsknecht, heette dat. Hoe serieus dat is, weet ik niet. Nee, hoe ernstig dat is, bedoel ik. Hoe je die gevangenschap dan moet zien. Ik heb het idee dat die krijgsknecht er voor de vorm bij is. Want ja, de man heeft zich immers zelf op de keizer beroepen. Hij zal er niet weglopen. Of misschien wel, maar goed. Kans lijkt me niet groot. Dus het lijkt me meer voor de vorm dat het wezenlijk wat voorstelt. Maar officieel, want daar moet je natuurlijk van uitgaan. Officieel stond hij continu onder bewaking. En hij mocht de stad niet uit. Dus binnen de stad had hij vrijheid van beweging. Dan moest hij alleen met zijn ene hand een handtasje. En aan de andere hand een krijgsknecht. Ja, het ziet er wat komisch uit natuurlijk, maar... Zo gaat, misschien waren ze er in Rome wel aan gewend. Hij bleef daar vrij. In zijn eigen gehuurde woning. Je leest dat ook aan het eind van het hoofdstuk trouwens. Paulus bleef 2 gehele jaren in zijn eigen gehuurde woning. En ontving allen die tot hem kwamen. Dat wil niet zeggen dat hij meteen bij aankomst in Rome al een woning gehuurd had. Maar in ieder geval... moest hij zelf voor zijn onderdak zorgen. Dat staat er ook. Hem werd toegelaten op zichzelf te wonen. Dat wil zeggen de eigen keuze. Met de krijgsknecht die hem bewaarde. Nou, dat mag niet al te veel problemen opgeleverd hebben in Rome. Want dan moeten toch ook gelovigen geweest zijn. Broeders en zusters. Die zoals Priscilla en Aquila. Die waren hier niet nu. Maar bij wijze van spreken. Die zeiden nou. We hebben nog een logeerkamer over. Hè? Toch? Niet, dat zal hij waarschijnlijk ook wel gedaan hebben. Maar alleen aanvankelijk. Want daarna staat er, hij bleef 2 gehele jaren in zijn eigen gehuurde woning. Dat wil zeggen, voor de officieel had hij een eigen woning. Niet van hemzelf, maar gehuurd. Was dus van een ander, daar komt het op neer. Maar dat zelfstandig wonen van Paulus in zijn eigen gehuurde woning is natuurlijk opnieuw weer eens een keer de uitbeelding van de positie van de gemeente. Paulus aan het hoofd van een eigen huishouding. Maar Paulus stond aan het hoofd, op lager niveau dan, maar stond aan het hoofd van de gemeente. Als u begrijpt wat ik bedoel. Als er al een paus was, om zo te zeggen, mag het woord natuurlijk echt niet gebruiken, maar vooruit, hè. Als het dan een menselijk hoofd is van de gemeente, dan zou het Paulus geweest zijn. Toch? Nou ja, dat is wat uitgebeeld wordt, ook als er staat, en hij ontving allen die tot hem kwamen, predikende het koninkrijk Gods en lerende van de Heer Jezus Christus met alle vrijmoedigheid. Dat is de situatie van de gemeente, die maar één hoofd kent, en dat is uiteraard Christus zelf, wiens vertegenwoordiger of dienstknecht Paulus was, uiteraard, hè. Die heb je toch gewoon, hè. Paulus zegt, wees alle mijn navolgers gelijkerwijs ook ik van Christus. Daar gaat het om. Hij is een uitbeelding van Christus, maar staat meteen ook model voor en is voorbeeld van de gemeente als zodanig. En dan is het wel leuk, maar tegelijkertijd, terwijl hij dat was, was hij gevangene. Dat wil zeggen, niet zozeer ingesloten, dat is onze makker dat wij bij gevangenschap denken aan insluiting. In de Bijbel is gevangenschap eigenlijk uitsluiting, meer dan insluiting. Insluiting is de meest lage letterlijke toepassing van de term gevangenschap. Maar iemand die ingesloten zit in een huis van bewaring, die zit daar, tenminste dat was altijd zo, die zit daar omdat hij is buitengesloten van de samenleving. Dat is de hele kloof. Men is dat kwijtgeraakt. Door de hoogmoed van de mens en van de rechterlijke macht in de eerste plaats zijn we dat kwijtgeraakt, hè? Het is het oude misverstand, ik noem het regelmatig, dat de rechterlijke macht denkt te moeten rechtspreken in de zin van een rechtvaardig oordeel te brengen over begane misdaden enzovoorts. Dat is niet zo, dat zou God doen. En voor zover wij een overheid hebben, met opzet vermijd ik nu de term rechterlijke macht, voor zover wij een overheid hebben, een rechterlijke macht of wat wij zo noemen, maakt daar deel van uit. Voor zover wij een overheid hebben, zou de overheid gewoon de samenleving beschermen tegen de misdaad en daarmee tegen de misdadiger. En zodat als iemand zich niet weet te gedragen, dan moet hij aan de samenleving onttrokken worden. En dat doe je niet door hem bij de Belgen over de grens te zetten. Dat is trouwens lastig, want die lopen meteen weer terug dan, hè. De grens hebben we immers niet meer. Maar wat je dan doet, is je pakt zo iemand op en je sluit hem in. Maar in werkelijkheid, je sluit hem buiten. En het zal wel niet meer zo wezen. Maar vroeger was het altijd zo dat iemand die in de gevangenis zit, bij die gelegenheid al zijn burgerrechten kwijt is. Is daarvan geschorst. Dat wil zeggen, hij krijgt geen AOW, hij krijgt geen WW, hij krijgt niks, geen enkele toeslag. Hij hoeft ook geen belasting te betalen trouwens. Maar hij heeft sowieso geen inkomen en hij mag ook niet stemmen. En ik meen begrepen te hebben van, nee, doet er niet toe. Maar ik meen begrepen te hebben dat dat in onze dagen niet zo meer is, hè. Je hebt een moord gepleegd, was op een kruidenier, maar dat doet er nou niet toe. Je hebt een moord gepleegd en je gaat in de gevangenis. En in de gevangenis spaar je AOW-uitkering op en daarna koop je een huis van 3 ton in Borculo. Zo is het in Nederland. Hè? Ik moet Hans Kraaien nog daar toch eens over aanspreken. En zo waren wij dan toch nog in Rome. Bij vers 17, waar beschreven wordt wat er allemaal in Rome gebeurde. En daar staat, en het geschiedde na 3 dagen, dat weten we nou wel, het is allemaal, hè? Na 3 dagen, en zo verder en zo verder. Het geschiedde na 3 dagen, dat Paulus samenriep degenen die de voornaamsten der Joden waren. En als zij samengekomen waren, zei hij tot hen, mannen, broeders, dat schijnt de gebruikelijke groet te zijn, want zo begint Handelingen ongeveer met de toespraak van Petrus. Mannen, broeders, hè? Mannen, broeders, en de reformatie was nog niet eens geweest. Nee. Antirevolutionair was men ook nog niet trouwens, maar vooruit. Mannen, broeders, ik die niets gedaan heb tegen het volk of de vaderlijke gewoonten, daar is de apostel dus blijkbaar 100% van overtuigd. Ik die niets gedaan heb tegen het volk of de vaderlijke gewoonten, ben gebonden uit Jeruzalem overgeleverd in de handen der Romeinen, dewelke mij onderzocht hebbende wilden mij loslaten, omdat geen schuld des doods in mij was. Maar als de Joden zulks tegenspraken, werd ik genoodzaakt mij op de keizer te beroepen. Doch niet alsof ik iets had om mijn volk te beschuldigen. Om deze oorzaak dan heb ik u bij mij geroepen, om u te zien en aan te spreken, want vanwege de hopen Israëls ben ik met deze keten omvangen. Maar zij zeiden tot hem, wij hebben nog brieven u aangaande van Judea ontvangen, nog iemand van de broeders hier gekomen zijnde heeft van u iets kwaads geboodschapt of gesproken. Maar wij begeren wel van u te horen wat gij gevoelt. Want wat deze secte aangaat, ons is bekend dat zij overal tegengesproken wordt. Dat is mooi. Dat is meestal met secten zo, die worden gewoonlijk overal tegengesproken. Maar vooruit. Bedoeld wordt uiteraard een Joodse secte en met broeders wordt in vers 21 uiteraard ook bedoeld de Joden. Het eerste wat je hier uit het gedeelte zou moeten concluderen is dat de Joden waar ook ter wereld op een of andere wijze onder het gezag stonden, dan wel onder invloed stonden van Jeruzalem, namelijk van het Sanhedrin en onder leiding van de hoge priester, uiteraard. Daarmee zou je ook moeten begrijpen dat deze Joden met wie Paulus hier spreekt, enige van de voornaamsten der Joden, dat ze geacht worden ook hier het Jodendom als zodanig te vertegenwoordigen. Deze lui hier zijn de leidslieden van de Joden in Rome. Ze worden echter ondergeschikt geacht aan het Sanhedrin in Jeruzalem. Maar het ligt natuurlijk in dezelfde lijn. Dat wil zeggen, direct of indirect hebben we toch weer van doen met wat ik dan altijd maar noem de Joodse regering. Voor zover iets bestaat dan. Maar naar Joodse maatstaven bestaat dat. Dat was de Joodse Hoge Raad, het Sanhedrin uiteraard. En ook hier stelde apostel Paulus zich met hen in verbinding en zegt, ik heb niets gedaan tegen het volk of de vaderlijke gewoonten. En hij herhaalde dat ook nog een keer, dat het zo was. Begrijpt u die dingen niet verkeerd, hè? We hebben dat natuurlijk al eerder gelezen in voorgaande hoofdstuk en voorgaande verantwoordingen van de apostel. Hij ontkent met klem dat hij iets gedaan heeft in strijd met de Joodse wetgeving als zodanig. En ook ontkent hij dat hij predikt, een boodschap heeft, een opvatting heeft die in strijd is met de Joodse opvattingen. Maar dan moet u natuurlijk wel begrijpen dat naar Joodse begrippen verwacht mag worden dat ooit een keer de Messias komt, die het Joodse volk zou verlossen, met name ook van de Mozaïsche wet. Dat blijft altijd een heet hangijzer, want hoe vaak je in de Bijbel ook leest dat wij als gelovigen, wij als christenen verlost zijn van de Mozaïsche wet, de prediking in het algemeen is net andersom. Men leest er of overheen, maar dat is bijna niet mogelijk eigenlijk, dan moet je wel erg naïef zijn, of men heeft er wat tegen. Men relativeert dat, men brengt dat terug. Dat wil zeggen, dan, omdat je het niet echt kan tegenspreken, dan wordt de wet teruggebracht tot enige tamelijk onbenullige inzettingen. En daar zijn we dan niet meer onder, daar hebben we niet meer mee van doen. U weet wel, hè, de erkende christelijke variant is, als de Bijbel zegt dat we vrij zijn van de wet, dan moeten wij daaronder verstaan de morele wet, die men voor de gelegenheid we zijn vrij van de ceremoniële wet, sorry, die men voor de gelegenheid distancieert van de zogenaamde morele wet. Die morele wet moeten wij wel houden, de ceremoniële wet niet. En wat het verschil is, dat maken die mensen zelf wel uit. Huh? Want vroeger hoefden we de Joodse feesten niet te vieren, maar binnenkort moeten we toch wel de Sabbat vieren en het Loofhuttenfeest. En Grote Verzoendag heb ik nog niet gehoord, of gebeurt dat ook al? Weet ik veel. Dat wil zeggen, de grens tussen morele wet en ceremoniële wet blijkt dan toch niet erg scherp te zijn, zodat we tot vandaag niet weten waar we dan eigenlijk van verlost zijn. Maar de Bijbel maakt het onderscheid absoluut niet. Het is een indeling die wij kunnen maken, vind ik allemaal prima. Maar het verschil werd ingegeven door deze gedachte. We zijn verlost van de wet, maar het zal toch niet van de hele wet zijn? En dus verdeelt men hem in twee delen, gemakshalve. Zie. Maar het onderscheid kent men zelf niet. Nee, de Bijbel zelf zegt, wie een overtreder is van één lid van de wet, want het heet een lid, hè. Wie een overtreder is van één lid van de wet, is daarmee overtreder van de gehele wet. En een tweedeling vind je in de Bijbel niet. Ik kom daarop omdat natuurlijk, Als de apostel dan leert dat de wet, het oude verbond, beëindigd is door de komst van de Messias, en dat de Messias zelf een nieuw verbond heeft opgericht, je moet ervan uitgaan dat dat een redenering is die niet strijdig is met het judaïsme als zodanig. Dat is toch wat de Joden leren, dat de Messias zal komen en een einde zal maken toch aan het oude verbond. Als je het zo zegt, dan wordt het misschien nog wel gepruimd. Maar als je zegt, die maakt een eind aan het judaïsme, ja, dan wordt het toch een beetje vervelend. Dat de Heer een eind maakt aan iets waarmee men zich identificeert, wat het ook wezen mag. En waar men zijn naam aan ontleent in hoge mate. En iets wat bovendien voor dat doel ook is uitgevonden. Want als u mij vraagt, judaïsme is uitgevonden om een Joodse identiteit te creëren. Een ding, die identiteit, dat noem ik een ding. Dat is altijd omstreden geweest. Hè? Bestaat het eigenlijk wel, een Joodse identiteit? Ik heb Joden horen zeggen, nee, dat bestaat helemaal niet. En ik denk dat ze ook eigenlijk gelijk hebben. Omdat maar weinig Joden inderdaad de Joodse godsdienst aanhangen, judaïstisch zijn. En degenen die dat aanhangen zijn in hoge mate dan weer liberaal. Dat wil zeggen, net zo vrijzinnig als Terlinde en hoe ze allemaal maar eten mogen. En Kuitert en weet je veel wat. Hoe Joods is dat dan nog? Dat is hoogst twijfelachtig. En wat is dan de Joodse identiteit? En als u het Nieuw Israëlitisch Weekblad leest, dan vindt u daar waarschijnlijk elke week wel een stukje, of tenminste één regel, soms een heel artikel in, dat gewijd is aan wat is dat eigenlijk, de Joodse identiteit? En als het niet de Joodse godsdienst is, dan is het wel het Zionisme. Toen heeft iemand uitgevonden dat als je een anti-Zionist bent, dan ben je dus een antisemiet. Want Zionisme, dat is Joods. En dat is bepaald voor de Joodse identiteit. Nou, het merendeel van de Joden in de wereld is niet Zionistisch. Dus dat verhaal klopt ook al niet. Kan moeilijk de Joodse identiteit vertegenwoordigen. Maar wat is het dan wel? Dat weet men niet. En als dus de Messias komt, die maakt nog een eind aan het judaïsme ook nog, omdat het geacht wordt mozaïsch dan wel oud-testamentisch te zijn. En hij zou een nieuw testament, een nieuw verbond oprichten. En zoals de rabbi zei, er is maar één verschil tussen Joden en christenen eigenlijk. De Joden geloven dat het nog niet zover is, dat de Messias nog komen moet. En dat nog in de toekomst alsnog het nieuwe verbond zal worden opgericht ter vervanging van het oude. En christenen geloven dat het nieuwe verbond al is opgericht door de komst van de Heer Jezus als de Messias ter vervanging van het oude. Alleen binnen de verbondstheologie krijg je dan meteen vragen over hoezo vervanging van het oude. Het is allemaal hoogst twijfelachtig allemaal. Hè? Men gelooft die dingen niet. Maar Paulus, die het judaïsme kent, ik zou bijna zeggen als geen ander, maar misschien waren er nog anderen ook. Paulus, die dat judaïsme kent, zegt, ik heb niks gedaan, niks gezegd, niks gepredikt wat in strijd is met het judaïsme. Met de Joodse traditie en alles. Want de Joodse traditie verkondigt de komst van de Messias. En wat Paulus zegt is, die Messias is gekomen, want Jezus van Nazareth is de Messias. Op grond van oud-testamentische argumenten natuurlijk in de eerste plaats. Dus in dat opzicht heeft hij volkomen gelijk. Elders werd de apostel beschuldigd van dat hij predikte tegen de wet. En Paulus zegt, nee, dat doe ik helemaal niet. Ik predik niet tegen de wet. Ik predik alleen dat we er niet onder leven, maar hè? Paulus zegt zelfs, ik ben geen overtreder der wet, want als ik zou leren dat gelovigen onder de wet moeten leven, dan handel ik in strijd met de wet. Want de wet zelf heerst tot de dood, maar gelovigen zijn wedergeboren, zijn naar de wet in overeenstemming met de wet gestorven en begraven. Dat wil zeggen volgens de wettische instellingen van de lossing en al dat soort dingen meer. En dus zegt Paulus, ik meen in Galaten hoofdstuk 2, als ik die wet weer toepas, dan stel ik mijzelf daarmee tot een overtreder van de wet. Dat is pas in strijd met de wet. Wij zijn niet tegen de wet. En in Galaten, of in Romeinen 3 zegt hij hetzelfde. Hij zegt, wij die door geloof gerechtvaardigd worden, wij handelen niet in strijd met de wet. Wij bevestigen daarmee de wet. Omdat het door de wet geleerd wordt. En door het Oude Testament. We hebben toch ook het Oude Testament niet afgeschaft. Althans, de boeken daarvan niet. Zou niet kunnen. Het Nieuwe Testament is daarop gebaseerd. En daarmee daaraan ontleend. Wordt daarin aangekondigd. Enzovoorts. Christus is de vervulling der wet. Dat is niet in strijd met de wet. Het is de voltooiing, de vervulling van. En zo verder. Men lezen Galaten 3 uitgebreid. Nou goed, de apostel houdt dat hier dus ook vol. Zegt dat ook zo tegen deze Joodse leidslieden. En laat zich informeren wat zij ervan weten. Of ze er ook wat van gehoord hebben. Dat blijkt niet het geval te zijn. Ze hebben geen instructies vanuit Jeruzalem. Maar ja, het is natuurlijk ook al jaren later inmiddels. Hè? Ze zijn heel wat jaren verder. Maar ze zeggen, we hebben nog brieven u aangaande, vers 21, van Judea. Dat wil zeggen van het Sanhedrin. Ontvangen, nog iemand van de broeders hier gekomen zijn, die heeft van u iets kwaads geboodschapt of gesproken. Dat verkeer is er wel, die samenhang is er dus wel, die hiërarchie binnen het Jodendom is er dus ook. En in hoge mate is dat tot in onze dagen nog het geval. Al bestaat er officieel geloof ik geen Sanhedrin. Ik moet het aarzelend zeggen, want niet zo lang geleden las ik wel dat men bezig was weer zo'n Sanhedrin, zo'n Joodse hoge raad op te richten. Hetgeen redelijk voor de hand ligt, want te verwachten valt, eventueel zijn alternatieven, maar te verwachten valt dat aangezien in het verleden het Sanhedrin het Joodse volk vertegenwoordigde en in die vertegenwoordiging de Heer Jezus verwierp, namens het volk dus officieel, zou je mogen verwachten dat in de toekomst zo'nzelfde Sanhedrin net zo officieel alsnog de naam des Heeren zal aanroepen aan het eind van de 70ste week. Dus het ligt in de lijn der verwachtingen dat zo'n Sanhedrin alsnog zal worden opgericht. Zo niet, dan denk ik dat we uitkomen bij de regering van de Joodse staat als zodanig. Maar toch is dat niet helemaal hetzelfde natuurlijk. Hè? Omdat de regering van de Joodse staat op godsdienstig gebied eigenlijk ook niks te zeggen heeft. Daarna kun je zeggen, maar dat zou wel moeten eigenlijk, officieel. Dan zeg ik, ja, dat zou kunnen, maar het maakt het wat ingewikkelder. Mocht er een Sanhedrin zijn, dan heb je geen enkel probleem meer. Dan krijg je het Sanhedrin dat de naam des Heeren aanroept bij monden van de voorzitter. Of men die tot hoge priester naar de ordening van Aaron zal aanstellen, weet ik niet. Maar dat doet ook weinig ter zake. Maar er is wel een Joodse raad. In de zin van een college van mensen die nou ja, de leiding geeft aan het godsdienstige Jodendom in heel de wereld. Tot in onze dagen. Ja. En dat blijkt hier ook zo te functioneren. Maar men heeft niets gehoord, maar ze zeggen, wij begeren wel van u te horen wat gij gevoelt. Hoe uw gevoelen is. En dus wat uw mening is, want wat deze secte aangaat, ons is bekend dat ze overal tegengesproken wordt. Ze weten het uiteraard van logischerwijze, want er is hier een niet onaanzienlijke gemeente, een christengemeente in Rome. Misschien had ik gemeenten moeten zeggen, maar ik heb moeite met de term in het meervoud, hè? Dat weet je. Hè? Er is maar één gemeente en elke bijeenkomst van gelovigen is een bijeenkomst van de gemeente. Van de hele gemeente, ja, heb je ook een halve gemeente. Zelfs als alle gelovigen ter wereld bij elkaar kwamen, heb je dan een bijeenkomst van de gemeente? Ja, is die dan compleet of niet? Nee, ook niet natuurlijk. Hè? Ik mag aannemen dat de meesten al boven zijn. Wij zijn de laters, latertjes, zal ik maar zeggen. Dus dat krijg je toch niet voor elkaar. Hè? En als je alle gelovigen samen op aarde niet de gemeente vormen, dan zou ik niet weten waarom de term die daar toch op van toepassing is ook niet gebruikt zou kunnen worden voor de gelovigen die plaatselijk bijeenkomen. Maar om dat dan een plaatselijke gemeente te noemen en hem af te grenzen van andere gelovigen, ja, dat is onbijbels. Die heb je toch, hè? En dus er was een gemeente in Rome. Dat die op verschillende plaatsen samenkwam, dat wil zeggen verschillende leden van de gemeente op verschillende plaatsen samenkwamen, dat is zo. En ik denk ook dat er sprake was primair van een gemeente uit de Joden, zoals het dikwijls zo is. En vanwege de culturele achtergrond uiteraard. En een gemeente uit de heidenen. En, maar ook dan Denk ik nog in de eerste plaats aan een gemeente uit de Britten. Maar goed, dat vraag maar weer, hè. Nee, als u mij vraagt, Paulus komt in Rome aan. Hem wordt toegestaan op zichzelf te wonen met de krijgsknecht die hem bewaren. Heb ik echt het idee dat de man zich gewoon gemeld heeft bij Britse paleis. Dat denk ik. Ik zou niet weten waarom niet. Nou ja, de andere dag dan. Vooruit. Waar ga je dan naartoe? Als je het een en ander weet, toch? Dat lijkt mij, maar het staat er niet bij. En dat alleen al, maar ik weet niet of u dat ook zo voelt, dat alleen al. Dat je zo'n gedetailleerd verhaal krijgt in hoofdstuk 27 en 28. Reis van Paulus komt aan in de Syracuse, Regium, Puteoli, Appiusmarkt. Ze hebben later maar ergens een bordje neergezet. Dit is de Appiusmarkt, want je moet de toeristen toch ergens naartoe trekken. En op de wegwijzer staat dan de Tres Tabernier of zoiets, weet je veel. De drie tavernen enzovoorts. Want ja, die via Appia is wel leuk. Maar als je er langs niks te bezoeken hebt, dan heb je ook niks, hè. Ik bedoel, zo gedetailleerd, zeg niet dat het niet klopt. Ik zeg alleen van, zo'n gedetailleerd verhaal is erg vreemd. Dan kom je in Rome aan en dan wordt het verhaal ineens algemeen. Heb je dat niet, die overgang? Je denkt dat het zo verder gaat. Ze komen in Rome aan, er wordt wat geregeld en dan weet je veel wat. Maar dat staat er niet. Er staat alleen dat de gevangenen werden overgedragen aan de overste des legers. De commandant van de legerplaats, zoiets. Hè? En, maar aan Paulus werd toegelaten op zichzelf te wonen met de krijgsknecht die hem bewaarde. Waar dan? Hoe dan? En er wordt niet vermeld, terwijl je dat nou juist had willen weten, in plaats van dat ze hem tegemoet komen bij de drie tavernen enzovoorts. Hè. Rooms-Katholieke kerk bestond niet, anders toen nog, dat merkt u, want als je drie tavernen hebt, dan staat er altijd een kerk bij, hè, dat weet u, de Rooms-Katholieke kerken in Brabant. Laten we zitten. Maar ik bedoel, het is een gedetailleerd verhaal en ineens houdt dat weer op, terwijl het nog steeds dezelfde schrijver is. Voor zover wij weten. Dus dan vraag ik me af, wat is er nu te verbergen? Waarom weten we dat niet? Alleen, wij vragen nooit waarom weten we iets niet. Wij vragen eerder naar iets wat wij weten. En waarom weten we dat en waarom moeten we dat weten? Maar bij gelegenheid moet je ook eens vragen, maar waarom staat het er niet, hè? Waarom weten we het niet? Maar die vraag heb ik me al zo vaak gesteld. En in vele gevallen, de meerderheid van de gevallen, gaat het dan over die 10 stammen kwestie. Dat is nou eenmaal zo. Ik weet wel dat dit geen argument is. Ik zie het ook niet als een argument. Maar ik deel het u toch maar mee. Hoe opmerkelijk dit is, nou weten we het ineens niet. En later ook niet. Paulus bleef 2 gehele jaren in zijn eigen gehuurde woning. Ja, dan was het dus niet het Britse paleis, of toch? Nee, want ze zeggen dan, nee, er waren in Rome van die gebouwen, van die soort flatgebouwen, die werden gebouwd door de maffia, die bestond toen ook al, het zal wel anders geheten hebben, van die flatgebouwen, en dat waren huurwoningen. Dan wijzen ze aan, ook waar die stonden enzovoort. En daarna vertellen ze me, ja, die dingen stonden er hoog uit een paar jaar, want die werden zo allemaal gebouwd zonder bouw- en woningtoezicht, en zo goedkoop mogelijk voor een zo hoog mogelijk bedrag uiteraard. Ja, wat heb je zo met die projectontwikkelaars? Maar goed, dat mag je niet uitzeggen natuurlijk. Zo goedkoop mogelijk en ze moeten er zoveel mogelijk geld uitslepen. Dus dat spul, dat blijft maar heel kort staan. En daarna levert het weer geld op, want dan moet het weer gebouwd worden. En dan, die kent u toch zo, hè? Dus dat vertellen ze over Paulus. Dus dat zal dan zal hij in zo'n huurfletje gewoond hebben of zo. Ja, maar hij had natuurlijk ook gewoon een suite kunnen huren. Met schuifdeuren, waarom niet? Een suite kunnen. Ja, met een Romeins bad erbij. In het Palatium Britannicum. Waarom kan dat niet? Hè? En dan zal Caradoc gezegd hebben. Caractacus, de koning zal gezegd hebben. Nee, maar je kan bij mij gratis wonen, dat is geen enkel punt. Die Britten die betalen dat wel. En dan zal Paulus gezegd hebben, nee, ik wil niet zeggen, ik wil niet hebben dat ze later van me zeggen, Caradoc heeft hem rijk gemaakt. Ik wil ervoor betalen, de volle prijs, hoeveel kost dat per week, per maand, weet je veel wat. Hebben die nog? Dat kan toch? Ik zou niet weten waarom niet. Niet dat ik denk dat het zo gegaan is, maar het zou best kunnen. In elk geval is bekend, dat zeg ik dan maar weer eens, in elk geval is bekend dat in de dagen dat Paulus in Rome gevangen zat, zat daar ook inderdaad die Britse vorst Caradoc gevangen. Nadat de Britten waren onderworpen aan de Romeinen en Caradoc en zijn familie verraden was geworden, werden ze afgevoerd naar Rome enzovoorts. Dat wordt uitgebreid beschreven in de annalen.
Hè?
Die had ook vrijwillige gevangenschap, precies op dezelfde wijze. Alleen die had al een pied-à-terre in, want hij sprak Keltisch, hè? Frankisch, nou ja. Maar die had al een pied-à-terre in Rome, daarvoor al. Maar hij, hij hield een redenvoering voor de keizer in Rome. Want ik moest dan officieel voor het gerecht verschijnen als overwonnen vijand. Zo ging dat dan. En er was één grote show. En daar heeft hij een redenvoering gehouden die tot voor kort elke Engelse jongen op school uit zijn hoofd moest leren. Want die redenvoering hebben we zwart op wit. En ook de uitspraak van de keizer, die kwam erop neer en het was uniek, dat Caradoc werd vrijgelaten. Dat wil zeggen, hij werd niet ter dood gebracht. Wat uniek is, want normaal werden alle vijanden altijd demonstratief om zeep geholpen. En dan werd er een triomfboog weer opgericht enzovoorts, vanwege de heldendaden van de Romeinen en dat soort dingen meer. Dat is in dit geval niet gebeurd. Hij moest alleen beloven, zweren, dat hij de wapens nooit meer op zou nemen tegen de Britten. Tegen de Romeinen, sorry. Hij zou nooit meer de wapens opnemen tegen de Romeinen. Dat kon hij makkelijk beloven, want hij had een grote familie. Nee, er was nog een andere tak van de familie. Dus vooruit maar weer. Maar hij moest beloven dat hij dat nooit meer zou doen. Dat heeft hij ook gedaan. En dan, daarna moest hij 7 jaren als gevangene in Rome verblijven. En daarna mocht hij weer naar huis. Dat wil zeggen naar Brittannië terugkeren. Hetgeen gebeurd is. En we kennen de rest van de familie ook. Daar ga ik nou niet op in, want het is het punt niet. Maar het gaat erom dat die Caradoc, die zat daar ook als gevangene, als een vrije gevangene, om zo te zeggen. Hij had namelijk ook kunnen kiezen voor de dood, maar dat deed hij niet. En dus, hij was een gevangene van de keizer. Custodia Liberia, precies dezelfde wijze, en had een eigen huis daar. Zie? En als wij weten, omdat, en ik kan het net zo goed andersom zeggen, omdat wij nou eenmaal weten dat het evangelie het eerst werd aanvaard op regeringsniveau door de Britten, weten wij dus dat de Britten de stam van Efraïm vertegenwoordigen, op zijn minst. Dat is dus Jozef, met zijn eerstgeboorterecht. Nou zit die Britse koning in, althans één van de twee, want het waren twee takken. Twee takken, waar hadden we het over? Niet eens aan gedacht. Hè? Castor en Pollux. Toch? Ja, het Silurische koningshuis had twee takken. Eén in het zuiden van Engeland, wat wij Brittannië noemen. En het andere is wat wij tegenwoordig Wales noemen. En daar kwam deze Caradoc vandaan. De andere was Arviragus in Glastonbury, zeg maar. Hè? Die het evangelie ontvangen had van Jozef van Arimathea enzovoorts. Maar dit was de andere. Die zat in Rome nu in gevangenschap. Nou komt Paulus daar. Wat denk je wat Paulus daar in Rome gaat doen? Wie die als eerste hoop te bezoeken, uiteraard. Dat lijkt me duidelijk. Nog afgezien van enige familiebanden die schijnen te bestaan. Maar daar hebben we het nou nog maar. Nee, vanwege huwelijken enzovoorts. Maar daar heb ik het nou nog maar helemaal niet over. Hè? Maar dat ligt het meest voor de hand. En dan weet je dat het dus niet vermeld gaat worden. Want deze dingen worden in het Nieuwe Testament nooit expliciet vermeld. Dat wil zeggen, er wordt van alles beschreven en het komt soms verbazend dicht in de buurt. Maar het wordt nooit vermeld. Niet expliciet. Een volk, een specifiek volk, welk volk staat er niet. En toch, zeg ik altijd, als je een naam wil noemen, als je een naam moet noemen daarbij, dan noem je toch de naam van Jozef. Want dat zijn altijd die Jozef heten immers, vooral in het Nieuwe Testament, dat zijn toch altijd die lui die wel geïntroduceerd worden, maar dan meteen op de achtergrond verdwijnen. En je komt ze niet meer tegen, of je komt ze tegen onder een andere naam. Dan weet je niet meer dat ze Jozef heten. tot en met Caiaphas aan toe. Dus als er een naam op de achtergrond is, is het de naam van Jozef. Van Nazareth, van Arimathea, die van Caiaphas is er natuurlijk ook een aardige. En die van Barnabas, hè? Toch? Op de achtergrond. Nou goed. Dus als je naam moet noemen, is het die naam. Je komt er dus toch terecht. Of anders via Johannes wordt het de naam van Ephraim. In Johannes 11 is dat, meen ik. Als ik me goed herinner. Maar dat doet er nou verder niet toe. Maar het is erg interessant en het past heel goed in elkaar. Want het verklaart waarom wij geen details krijgen van waar dat was, van de omstandigheden. Want die dingen worden niet expliciet genoemd. En toch gaat het daar wel over. Want kijk, Paulus is daar in als Romein, vergis je niet, als Romein staatsburger. Ik heb mij op de keizer moeten beroepen, zegt vers 19, maar daarmee zegt vers 19 ook, ik ben Romein. Al is je 100 keer Jood, naar Joodse maatstaven, hij is Romein. En daarmee wordt de afstand gemaakt natuurlijk. Maar daarna maken ze een afspraak in vers 22, namelijk de Joden willen wel horen hoe het zit met die secte waar Paulus dan schijnt toe te behoren, of die je vertegenwoordigt, en die dan overal wordt tegengesproken. En dan staat er, vers 23, en als ze hem een dag gesteld hadden, kwamen er velen in. Ja, dan staat het er weer niet. Kijk, als Paulus in Korinthe komt, staat er gewoon dat hij woonde ten huize van Aquila en Priscilla. En of dat hij in Efeze was en dan sprak hij 2 jaren lang elke dag in de tent, in de tabern, nee, hoe heet je dat? In de school van een Tyrannus. Wat je nou ook niet weer zo verstandig vindt om te vermelden, dat die man Tyrannus heette. Maar ik bedoel maar, dat wordt vermeld. En dat grensde weer aan het huis van, hoe heet die man? Een Jood die tot bekering kwam, weet je veel wat. Het doet er nou ook verder niet zoveel toe, maar het is maar om aan te geven dat je meestal wel de details krijgt. Nou kom je in Rome, wil je uiteraard de details weten en dat blijft compleet ineens helemaal achterwege. Maar waar gaat het over? Als ze hem een dag gesteld hadden, staat er ook niet meer na 3 dagen, maar als ze hem een dag gesteld hadden, kwamen er velen in zijn woonplaats, dat wil zeggen in de plaats waar hij woonde, er kwamen velen in de plaats waar hij woonde. Geen wonder dat die flatten instortten. Hè? Er kwamen velen in de plaats waar hij woonde. Waar woonde hij dan? In een kleine huurwoning, een flatje? Hè? Nee, woonplaats kan niet betekenen, gewoon Rome uiteraard, daar waren ze al. Dus hij moet een flinke ruimte gehad hebben. Toch? Nou ja, waar vind je dat? In het paleis. En wat het bad betreft, ze hebben het later omgebouwd tot een badhuis. Dus het was toch een suite met bad, denk ik dan maar. Hè? En daarna tot kerk. En niet eens een baptistenkerk. Maar goed, dat doet er niet. Dus er kwamen er velen in zijn woonplaats. Ik denk echt dan toch aan de plaats in Bethanië. Of het dat was, weet ik, maar ik kan dat niet van me afzetten. Daar denk ik dan aan. Hè? Aan de welke hij het koninkrijk Gods uitlegde, dat is het, hè? Aan de welke hij het koninkrijk Gods uitlegde en betuigde en poogde hem te bewegen tot het geloof in Jezus. Die immers de koning is van het koninkrijk Gods. Logischerwijze. Want de Vader, God, heeft aan hem gegeven alle macht in hemel en op aarde. Toch? Dus daar gaat het om, dat Jezus is de Messias. En hij deed dat beide uit de wet van Mozes. Is het met Joden te praten? Uit de wet van Mozes en de profeten. Van 's morgens vroeg tot de avond toe, dat vind ik ook altijd vermakelijk, in verband met de vragen, hoe moeten gelovigen samenkomen, wanneer en hoe lang, en dat soort dingen meer. Hoewel ik die vragen ook in verband met een ander onderwerp wel eens gehoord heb, maar dat doet er nou niet toe. Wanneer moeten gelovigen samenkomen, hoe vaak en hoe lang, en dat soort dingen meer. En het vervelende is dat ik over die samenkomsten alleen maar kan vinden dat men samenkomt en dat het vaak nog een chaos is ook. Toen leek het toch nog op een Jodenkerk, althans in Korinthe, toch? En hoe lang kwamen ze samen? Nou, ik weet maar twee schriftgedeelten waar dat aan te ontlenen valt. De ene is uit een paar hoofdstukken eerder uit Handelingen, waar het maar was. In Troas was dat. Hoofdstuk weet ik niet meer. In 20. In Troas, in Troje. Daar kwamen ze samen. En Paulus strekte zijn reden uit tot middernacht. Dus dat is een erg lange samenkomst geworden. En de andere is deze. Van des morgens vroeg tot de avond toe. Ik vind hem toch wel aardig. En ik mag altijd maar anderhalf uur spreken. Van des morgens vroeg tot de avond toe. Dat wil zeggen, nieuwtestamentische waarheid, gepredikt, uitgelegd vanuit het Oude Testament. Het Nieuwe Testament moest trouwens nog geschreven worden in hoge mate. Behalve de brief aan de Romeinen, want die had Paulus al geschreven. Hè? Maar goed, dat even terzijde. Hij poogde hen te bewegen tot geloof. Moet hij opletten waar het over gaat, hè? Hij legt het koninkrijk Gods uit. Aan Joodse leidslieden...